Kort en laat is voorlezen. Korte verhalen voorlezen bij een kampvuur. Korte verhalen voorlezen in de binnentuin van de Nieuwe Vorst op een warme zomeravond. Want wat mooi is, willen we delen. Luister naar de mooiste verhalen van Kort en Laat.
Dit is Kort en Laat, aflevering 10. Deze podcast beleeft zijn tweede seizoen en al voor het vierde jaar lezen wij verhalen voor in de binnentuin van de Nieuwe Vorst. Dit jaar besloten we lokale schrijvers uit te nodigen om verhalen van elkaar voor te lezen.
Eliane leest vanavond voor een kort verhaal van Isa Altink. Eliane is een van de talenten uit talentontwikkelingstraject Wolk. Ze is een fantastische dichter, auteur. Ik ben helemaal lyrisch over haar werk. Ze won dit jaar ook Right Now. Oh, tweede prijs, sorry. We trappen altijd zelf af. Het is wel heel mooi. Dit is Evelio Rosero uit Colombia. De bundel heet 34 zeer korte verhalen en een vogelkat. En het heet Verhaal om een hond mee te doden. Het verhaal moet nog geschreven worden. Iemand zegt dat de schrijver ervan naar een afgelegen land is vertrokken waar een filantropische linguist woont die je kan leren hoe je met honden kunt praten. Men meent ook dat het onmogelijk is met één verhaal een hond te doden en dat je een lange serie korte verhalen nodig hebt om de verborgen natuur te kneuzen die een hond karakteriseert. Een andere bron verzekert dat de auteur reeds de hondentaal beheerst, maar dat hij het exacte verhaal nog niet gevonden heeft. Op dit moment zint hij op een alternatief. Een tragisch verhaal waarmee honden van verdriet zouden sterven. Of een komisch om hun schaterdood toe te brengen. Hij overweegt ook, ja waarom niet, een tragicomisch verhaal te kiezen. De twee gemoedsaandoeningen samen zouden wel eens een dodelijk vergift kunnen zijn. De voornaamste zorg van de schrijver is sowieso een verhaal vinden dat met zekerheid in staat is de hond te doden zonder dat hij daar erg in heeft. Alleen lijkt hij nu ook serieus de mogelijkheid in overweging te nemen niet alleen de hond het verhaal te vertellen, maar hem dan ook meteen maar te leren lezen, zodat de dood het gevolg is van een eerlijkere vorm van literatuur. Die laatste optie zou het ongemak met zich meebrengen naar een ander land te moeten reizen op zoek naar de een of andere grammatica-filosoof die je leert hoe je honden kan leren lezen. Wat hij ook kiest, de schrijver wordt langzamerhand ouder en de honden vallen, zodra ze hem zien, van schaamte dood neer. Dat was Evelio Rosero. Ik bedenk me nu... Eliane, het verhaal wat zij vorige week had ingestuurd was een zeer uitgebreide dood van een cavia. Over dode dieren gesproken. Het verhaal van Isa wat je voorleest, misschien kan je het nog eventjes kort inleiden. En Eliane leest daarna zelf nog iets voor van Gerda Blees.
Nou ja, de dood blijft een lekker doorlopend thema deze avond, denk ik. Want het verhaal van Isa begint ook lekker vrolijk. Voel nu mijn vleugels. Wat als ik gestorven was? De gedachten flitsen door mij heen terwijl ik met zweterige handen de deur opende. Ik had bij sterven altijd aan verticale beweging gedacht. Het opstijgen of het afdalen. Maar misschien was de poort naar de hemel wel geen hek met gouden knoppen, maar gewoon je eigen voordeur. Hallo, zegt de engel met vlakke stem. Hij had bruin krullend haar en droeg een donkergroene regenjas, waaronder twee grote vleugelpunten vandaan staken. Hoewel het niet regende, liepen er straaltjes water omlaag over zijn jas als bergstroompjes. Hallo, zei ik. Door het raam had ik hem ingeschat als een man, al had hij niet per se kenmerken die dat bevestigden of ontkrachten. Kan ik hier even bellen, vroeg de engel. Ik heb motorpech. Motorpech? De motor van mijn Harley is verzopen. De engel wees achter zich. Ik stak mijn hoofd uit de deur en zag aan de overkant van de straat, half verscholen achter het coniferenperkje met de gipsen Jezus aan het kruis, een reusachtige Harley Davidson. Roland hield van zulke motors. Dus, zei de engel en legde een hand op de deurklink, mag ik binnenkomen? Nou, begon ik, Eigenlijk was ik net bezig met de loodjes voor de jeugdfanfare. De Heer geeft je toestemming om je werk uit te stellen, zei de engel. Daar viel weinig tegen in te brengen. Dus hield ik de deur open en stapte de engel met zijn zwarte bikerboots de gang in. Wilt u misschien uw jas uitdoen, vroeg ik. Zeg maar je, zei de engel, en stapte verder de woonkamer in. Heb je een vaste lijn? Ik keek de kamer rond, mijn ogen bleven hangen op het televisiemeubel. Ja, zei ik en ik wees. Naast dat pinguïnbeeldje. Heeft u eigenlijk geen mobiel? Ja. Hè? Zeg maar je. De engel had de telefoon al in zijn handen. Zijn motorlaarzen lieten diepe, blijvende indrukken achter in het tapijt. Van indrukwekkende, grote voeten. Aan de overkant van de straat bewoog het silhouet van Tini achter de vitrage. Zij was zeker wel op tijd weggedoken. De engel toetste 4 cijfers in. Legde de telefoon aan zijn oor en keek de kamer rond. Ik volgde zijn blik. De eettafel lag bezaaid met papiertjes. Elk beschreven met een getal tussen 0 en 117. Toen ik de hele ochtend had zitten knippen en schrijven. Daaromheen stonden de prijzen van de jaarlijkse loterij uitgestald. Een wekkerradio, een fles koffielikeur, een 5 liter emmer frituurvet gedoneerd door Harry van een snackbar, 2 vouchers voor een nagelriembehandeling van Rianne Nails, een bijbel, een Zuid-Afrikaanse vertaling, al had ik geen idee wat iemand daarmee moest, en 3 sneeuwglobes waar je je eigen fotootje in kon schuiven. In het midden van een kamer stond een leunstoel. Die zat nog onder de witte haren. Kat, vroeg de engel en gebaarde met zijn elleboog naar de stoel. Ja, zei ik, dood. Hé, hey, Sharon, zei de engel. Zijn stem plots een octaaf hoger, in de telefoon. Met Gabi. Wil je me even doorverbinden naar boven? Thanks, darling. De laatste druppels vielen van zijn regenjas als een graancirkel op het tapijt. Wie belt u? Vroeg ik. De engel gebaarde omhoog met zijn kin. Hé, hey, Amos, zei hij weer met dezelfde stem. Ik moet eigenlijk de baas zelf even hebben. Ja, dringend. Zeg ik niet. Doe nou maar even, lieverd. Ja, dank je. Blijkbaar werd de engel weer in de wacht gezet, want hij begon ongedurig met zijn voedsel te tikken. Welk nummer toetste u je net in, als ik vragen mag, vroeg ik. De engel kneep zijn ogen licht samen. WV Hotline. Hij leek niet van plan om me meer te vertellen. Op dat moment wenste ik vurig dat Roland weer bij me was. Hij kon als geen ander gesprekken met vreemden voeren. 1 keer, jaren geleden, had hij ons op dezelfde gastenlijst voor een share coverband weten te praten. Wil je wat drinken, vroeg ik maar. Thee, graag. 2 zoetjes, als je het hebt. Ik liep de keuken in en hoorde de engel achter me vloeken. 17 wachtende, godmonden. En terwijl de waterkoker pruttelend op de gang kwam, vond ik 2 schone mokken in het keukenkastje. De engel had niet gezegd wat voor thee hij wilde, dus koos ik Engelse melange. Dat leek me een veilige keuze. Boven het keukenraam koerde een duif. Hij was al een paar dagen onhandig met takjes in de weer. Het bouwsel dat ontstond leek nauwelijks op een nest en ik betwijfelde of het ooit een ei zou kunnen dragen. Er moest nog een andere duif zijn, maar die zag ik nooit. Het aanrecht vulde zich met stoom en de waterkoker klikte. Duiven gingen toch dood zonder hun maatje? Of waren dat zwanen? In elke mok hing ik een theezakje en goot het hete water eroverheen. De zakjes dobberden als kleine boeien terwijl ze langzaam een bruine kleur verspreidden. Vanuit de kamer klonk steeds verontwaardig gemompel. 17 wachtende, welke engel kwam er nu in een wachtrij terecht? Ik nam een slok van mijn thee die veel te heet was en proestte het over het aanrecht. Barst, zei ik. En scheurde met trillende handen een vellentje keukenpapier van de rol af. Werd ik je nou voor de gek gehouden? Zou ik straks slachtoffer zijn van een groot telefoonfraudenetwerk? Roland zou het me nooit vergeven. Wat sta je nou te friemelen? Klonk de stem van de engel ineens vlak achter me en ik verstijfde. Zonder het te merken had ik het velletje keukenrol bijna voor de held versnipperd tot minuscule stukjes, als sneeuwvlokken over het aanrecht. Sorry, zei ik en ik legde snel het resterende stukje keukenrol op het aanrecht. Niet sorry zeggen, zei de engel, kom eens hier. Hij maande me een stapje opzij. Feilloos haalde hij de prullenbak uit het gootsteenkastje en veegde met 1 vleugelslag alle versnippers erin. Toen scheurde hij een nieuw velletje keukenrol af, depte de gemorste thee op, die als een roerscharre vlek aan de bovenkant van het papier verscheen en mikte ook die in de prullenbak. De engel legde zijn handen op mijn schouder en nam me in zich op. Ik bleef onbewegelijk staan. Heb je je weer druk lopen maken? Kom. Hij draaide me om, zodat ik met mijn rug naar hem toe stond en begon zachtjes mijn schouders te kneden. Wat is er dan allemaal, hè? Vroeg hij. Zijn stem klonk plots vertrouwd als een zachte, warme deken. Mijn armen bungelden langs mijn lichaam en even was het weer als vroeger. Zoals mijn moeder me afdroogde met een te grote handdoek, want de versleten randjes nadat ik uit bad kwam. Ik zuchtte. Ik heb Saartje weg moeten brengen. Ze lag zo stil in haar mandje en ze was pas 9. Achter me bromde de engel, terwijl hij met zijn duim rondjes tussen mijn schoudersbladen draaide. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan, of ik toch het verkeerde brokjes heb gekocht. Er was geen precies moment te markeren waarop het begon. Mijn ogen liepen over als 2 badkuipjes. De druppels bleven hangen aan mijn neus. En nu moet ik ook nog alle loodjes trekken omdat Helga gestopt is en 117 prijzen in mijn eentje rondbrengen, terwijl ik eigenlijk had gezegd dat ik na de eerste kerst zou stoppen. Ach, lieve toch, stil maar. Goed zo. Ja, laat het er allemaal maar uit. Was je niet aan het bellen? Staat op speaker, zei hij. En als om het te illustreren klonk op dat moment de geautomatiseerde vrouwenstem: er zijn nog 9 wachtende voor u. Gabi? Hallo? Klonk toen ineens een verrassend heldere stem vanuit de kamer. Deze moet ik even nemen, moment, zei de engel. En hij knipoogde voor hij de telefoon oppakte en hem van de speaker afhaalde. Gauw veegde ik met mijn mouw langs mijn gezicht en streek mijn haar glad. De engel verscheen vooroverhellend in de deuropening. Waar zijn we hier? Vroeg hij, met zijn hand over de ontvanger. Ik haalde mijn neus op. Dorpstraat, zei ik. 58. Dorpstraat, herhaalde de engel in de telefoon. Hij bleef even stil. En toen, ja. Ja, ik weet het, sorry, hij zuchtte. Verzopen, ja. Wat ik niet wist wat ik anders moest doen, liep ik de kamer in. En ging op de armleuning van de leunstoel zitten. Ik plukte wat haartjes van de bekleding en hield daar meteen weer mee op. Ineens leken mijn handen zo klein. Oké, bedankt hè, zei de engel. En hij zette de telefoon terug op de kast met de pinguïn. In zijn standaard maakte de telefoon een tevreden piepje. Een geluid dat ik al eeuwen niet gehoord had. Zeg, ik moet er weer van tussen, zei de engel. En hij keek me even recht aan. Bedankt voor de thee. Ik keek de keuken in. Op de tafel stond zijn mok nog, leeg. Ik kon me niet herinneren dat hij zijn thee opgedronken had. Toen ik omkeek, stond de engel in de gang, met zijn jas al aan. Ik liep achter hem aan de gang in. De engel legde zijn hand op de deurknop, maar voor hij de deur opendeed, keek hij even achterom over zijn schouder en zei, nummer 68. Huh? Huis nummer 68, voor de hoofdprijs. Hij knipoogde en verdween. Met een klik viel de deur achter hem in het slot. Ik rende naar het raam, maar op straat als niemand te bekennen. Toen ik me omdraaide, zag ik nog net de haren van een tapijt omhoog klimmen. Terug in zijn vorm. Dat was het verhaal van Isa. En ik heb een verhaal van Gerda Blees uit de bundel Aan doodgaan dachten we niet. Dus het thema blijft een beetje hetzelfde. Het heet Jonathan kiest zijn ellebogen. En het is een van mijn favoriete korte verhalen. De klap komt in 3 woorden. Jonathan probeert ze door te slikken. 1 voor 1. Eerst we, dan gaan. Maar het derde woord blijft steken. Scheiden is duur hoor, werpt hij tegen. Hij heeft het vanochtend nog in de krant gelezen. Jonathan leest altijd de krant als zijn ouders elkaar doodzwijgen aan tafel. Als hij een vreemd woord ziet, probeert hij het te begrijpen wat het betekent door de zinnen eromheen te lezen. Dan schrijft hij het woord en de betekenis in zijn schrift. Want woorden op papier kunnen niemand aanvliegen, denkt hij. En elke keer als hij zijn schrift aan de juf laat zien, zegt ze knap hoor, Jonathan. De afgelopen dagen heeft hij opgeschreven alimentatie, significant, consequenties, liquidatie en sokverbranding. Echt waar, zegt Jonathan met een schorre stem. Het heeft in de krant gestaan. Steeds meer mensen scheiden, maar ze onderschatten de financiële consequenties. Klopt, Joon. Scheiden kost geld, zegt zijn moeder. Ik heet Jonathan, zegt Jonathan. Je bent geschrokken, zegt zijn moeder. Dit noemen zijn ouders een gevoelsreflectie. Ze hebben veel woorden voor de manier waarop mensen met elkaar praten, want het is hun werk om te praten en zo families met kinderen uit de problemen te helpen. Zijn moeder geeft er zelfs les over. Gesprekstraining noemt ze dat. Ik ben niet geschrokken, zegt Jonathan. Ik ben het er alleen niet mee eens. Goed, Jonathan, zegt zijn vader. Je bent niet geschrokken en je bent het er niet mee eens. Het is ook heel slecht voor mijn gezondheid. Ik ga slechter presteren op school en later ga ik minder geld verdienen en jullie worden niet eens significant gelukkiger. Zijn ouders luisteren actief. Ze zeggen Ze knikken en zijn vader maakt een samenvatting. Je bent bezorgd over de gevolgen, zegt hij. Maar ze horen hem niet. Ze doen alleen alsof. Zoals de kinderen in zijn klas die toneelstukjes maken waar hij nooit aan mee mag doen, omdat hij alleen zichzelf wil spelen. Dat kan niet, zeggen ze. Je kan jezelf niet spelen, want je bent jezelf al. Maar hoe ze dat zo zeker weten, zeggen ze er niet bij. Een hele tijd staart Jonathan strak naar het plafond. Dan vraagt hij, wie krijgt mij? Papa gaat bij Iris wonen en wij blijven hier, zegt zijn moeder. Jonathan telt de woorden van haar zin. Het zijn er 9. 3 keer 3 is 9, denkt hij. Ieder zingt zijn eigen lied, maar wat voor lied dan? Hij slikt 3 keer 3 keer. Dat kan niet, zegt hij dan. Zijn moeder haalt haar neus op. Straks staat ze waarschijnlijk op om stiekem te gaan huilen in de gang. Het lijkt ons het beste, zegt zijn vader. Als alles weer een beetje rustig is, kunnen we er nog eens over praten, maar voorlopig vinden we het beter als jij hier blijft wonen. Iris en ik kennen elkaar nog niet eens. Jonathan kijkt zijn vader aan. Hij is de echtste van hun drieën. Met de scherpe lijntjes rond zijn ogen en de bobbel op zijn keel die op en neer beweegt als Jonathan iets belangrijks zegt. Als zijn vader weg is, hoort zijn moeder iemand anders. Dan duwt ze zijn dekbed te strak tussen het matras en de rand van zijn bed, zodat hij het gevoel krijgt dat hij stikt. Ze kust hem wel trusten zonder hem aan te kijken, en als ze toch kijkt, lijkt het of ze even schrikt. Ze aait over zijn haar alsof hij een tapijtje is dat moet worden gladgestreken. Dan ga ik bij oma wonen, zegt Jonathan. Zijn moeder houdt haar emoties onder controle. Ze wrijft in haar ogen en haar stem trilt bijna niet als ze zegt, ik ben je moeder en papa is je vader en wij gaan erover bij wie je woont. En je kunt ons best aankijken terwijl we tegen je praten. Jonathan? Laat hem anders maar even rie, zegt zijn vader. Het verdriet mag er nu misschien ook wel even zijn. Ik ben niet verdrietig, zegt Jonathan zo hard mogelijk. Hij schuift zijn stoel naar achter, staat op en pakt zijn schrift en telefoon. Hij heeft het koud en hij moet zijn oma spreken. Ik ga in bad. In de badkamer draait Jonathan de warme kraan open. Als het hete water diep genoeg is, doet hij er een beetje koud bij. En heel veel badschuim. De telefoon legt hij binnen handbereik naast een handdoek op de wasmand. Vanuit het bad belt hij zijn oma. Ze weet het al. Vind je het erg? Vraagt ze. Jonathan luistert naar het knisperende schuim terwijl hij wacht dat hij antwoord kan geven zonder te gaan huilen. Ja, fluistert hij. Eigenlijk moet ik huilen, oma, maar dat kan ik niet hardop. Het is hem vaker overkomen dat zijn ouders hem afluisteren terwijl hij zijn oma belde. Hoe zijn ouders dat noemen, weet hij niet, maar Jonathan noemt het spionage. O, jongen toch, zegt zijn oma, en zijn borst begint te schokken. Zodat het water haast over de rand spat en Jonathan een paar keer hard door zijn neus moet uitademen en met zijn tong over zijn bovenlip moet gaan. Daar wordt hij rustig van. Want als er iets is wat ze zeker weet dat bij hem hoort, dan is het deze smaak van snot met zeepsop. Jongen toch, zegt oma nog een keer. Heb je zo'n verdriet? Stil maar. Och, och, och. Hij legt de telefoon weg, zakt onder water om zijn gezicht af te spoelen, droogt daarna zijn handen af en pakt zijn oma weer op. Oma? Ja, jochie? Ik kan niet alleen bij mama blijven. Oma zegt niets. Je moet me komen halen, oma. Ik wil bij jou wonen. Dat kan niet, zegt oma. Maar ik ben je kleinzoon en mama is mijn dochter. Oma, ik ga even nadenken. Wil je dat ik blijf hangen, vraagt oma. Dan zet ik je op de luidspreker. Ondertussen kijk ik naar Lingo, goed? Als je iets wilt zeggen, roep je maar. Jonathan knikt en legt haar weer op de wasmand. Beneden hoort hij zijn ouders schreeuwen. Zijn moeder vraagt gillend aan zijn vader of hij dan niks voelt, of hij dan helemaal niks voelt. Niks! En Jonathan blaast het woord uit, zakt weer onder water, alleen met zichzelf. Als zijn ouders niet zwijgen of schreeuwen, praten ze over hun werk. Zijn moeder werkt met mishandelde kinderen en zijn vader is de baas van vrouwen zoals zijn moeder. Directeur is hij. Directeur in de jeugdzorg. Zijn vader en moeder denken dat hij niet begrijpt als ze over hun werk praten. Ze denken dat hij niet weet hoe uithuisplaatsing werkt en wat voogdijregels zijn. En dat hij ze niet hoort als ze praten over de dingen die mensen met hun kinderen doen. Allerlei soorten mensen doen het. Niet alleen criminelen, maar ook leraren of dokters. En misschien kan het ook wel een jeugdpsycholoog zijn. Emotionele mishandeling is moeilijk te bewijzen, zegt zijn moeder vaak tegen zijn vader. Soms wou ze dat er fysieke sporen waren. Want als er opvallende wonden of blauwe plekken op het lichaam zitten, wordt het kind meteen uit huis geplaatst. In elk geval zolang het onderzoek loopt. En het onderzoek zou best lang kunnen lopen. Net zolang tot het alles weer een beetje rustig is. Jonathan denkt aan sokverbranding. Het laatste woord dat hij uit de krant in zijn schrift heeft overgeschreven. Het stond in een interview met een dokter van het brandwondencentrum. Sokverbrandingen zijn verschrikkelijk, zei de dokter. Dan weet je dat er opzet in het spel is. Als je dat bij kinderen zag, hing ze meteen met jeugdzorg aan de lijn. Jonathan pakt de telefoon en vraagt aan zijn oma of ze er nog is. Ik ben er nog, zegt ze. Oma, het schuim is bijna weg. Kom je me halen? Kom je me halen, oma? Aan de andere kant van de lijn hoort hij de televisie. 5 keer dezelfde pieptoon en daarna applaus. Ik kan uit het raam klimmen en dan spring ik stiekem achter op je scooter. Zijn oma zucht 2 keer, heel lang en diep, maar ze zegt niks. Oma, als mama niet meer voor mij kan zorgen, mag ik dan bij jou wonen? Als je vader het goed vindt. Maar mama kan heel goed voor jou zorgen, Jonathan. Ik denk het niet. Waarom niet? Dat kan ik niet over de telefoon vertellen, zegt Jonathan. Ik moet nu ophangen. Hij drukt zijn oma weg, trekt de stop uit het putje en blijft zitten tot het laatste water is verdwenen. Zodat hij begint te rillen van de laatste restjes schuim die op zijn lijf blijven plakken en nu langzaam verdampen. Van verdampen krijg je het koud. Maar als je eerder uit het bad stapt, is het zonde van het water. Jonathan staat op, droogt zich af en kleedt zich aan. Dan begint hij zijn rugzak in te pakken. Zijn tandenborstel, kleren, de oude beer van zijn vader die hij onder het bed bewaart. Als laatste het schrift met de woorden dat hij bovenop zijn rugzak legt. Sokverbranding is een vreemd woord. Dat betekent niet dat je een sok verbrandt, maar als het met je voet gebeurt, dan lijkt het net alsof iemand een rode sok op je huid heeft getekend. Terug in de badkamer legt Jonathan zijn handdoek weer op de wasmand. Duwt de stop op zijn plek, draait de hete kraan wijd open en knielt voor het bad om te kijken. Er slaat zoveel witte damp van de straal dat Jonathan niet durft te voelen hoe heet hij precies is. Jonathan denkt aan zijn oma, die och zegt zijn jongen toch en heb je zo'n verdriet. Hij heeft inderdaad verdriet, maar nu moet hij zich concentreren. Zijn handen en zijn voeten heeft hij nodig om zijn rugzak te pakken en weg te lopen. Zijn gezicht zal te veel opvallen als hij straks beneden komt en doet alsof hij wil gaan buitenspelen. Jonathan denkt diep na, kiest dan zijn ellebogen. Hij trekt zijn trui over zijn hoofd en wacht terwijl het water stijgt. Het duurt nog maar heel even voor hij met zijn ellebogen bij het wateroppervlak kan komen.
Mijn naam is Milan en ik heb een kort verhaal meegenomen van Jens Meijer. Het heet Saïre. Er reiken 5 handen omhoog uit de tafel. 5 handen, half open en spierwit in het licht van een schijnwerper. Het gekraak van pepernoten. Saïre heet ze. En ze kijkt naar de handen. De man aan de bar zei gisteren dat ze naar chocolade moest smaken. Praliné, om precies te zijn. Ze neemt nog een pepernoot en deze pepernoot is bijzonder, want ze blijft zweven. Of ze scheurt spontaan uit elkaar. Dat moet wel, geen twijfel mogelijk. Dat is hoe de wereld werkt. Ooit lukt het, fluistert ze. En plet het koekje tussen haar blote hiel en de vloer van het atelier. Aan de muur hangen tientallen handen vol Arabische en Hebreeuwse tekens en exotische planten en patronen. Henna-versieringen van een Oosters meisje, pas verloofd. Ze neemt twee handen van haar werktafel en gaat voor de spiegel staan. In de eerste positie van het ballet. Handen voor het lichaam en de voeten naar buiten. De mond in een glimlach en de ogen dwalend over haar eigen naakte lijf. Rank en de kleur van praliné. De gipshanden raken elkaar. Ze zeggen altijd dat we naar ons lichaam moeten luisteren. Maar naar de wereld luisteren is even belangrijk. Als kind lag ik soms op de grond en hoorde de wereld draaien. Het druppelen van de radiator, het gemurmel van het koelkastje als vaders buik, de vogels die ik wel mis omdat ze tfiet-tfiet deden. Soms ook de wind, die schuimiger was dan hier. Maar vooral het kreunen van de aarde. Ze gooit een van de handen in de afvalbak, gaat zitten en legt de Bijbel op haar schoot. Na enkele pagina's fluistert ze, alzo zegt de Heere Heere, gelijk het ganse land verblijd is, alzo zal ik u de verwoesting aandoen. Ezekiel 35:14. Ze knipt het vers uit, neemt een penseel en doopt het in purper verf met goudschilfers. Ze draait het in spiralen rond haar vingers en wordt een hemellichaam. Celestiaal. Celeste, als ze haar naam kon kiezen. Plak me aan de hemel of aan de muur als je niet hoger kan. Een verdieping hoger ligt Virgil in een lege badkuip te roken, te schuilen van vader en diens vriendin. Ze roepen naar elkaar. Straks gooien ze dingen naar elkaar. Glazen, borden, vazen. Hij wil fysica gaan studeren, door mevrouw Bergmans met het nekvet. Ze zegt dat fysica een verhaal is, het mooiste verhaal ooit verteld. Het verhaal over de wereld en alles en iedereen. Hij neemt zijn gsm en drukt op play. Wagner's Walkurenrit. De ruzie is heftiger deze keer. Ze gooien niet alleen met servies, maar ook met alles waar herinneringen aan verbonden zijn. Virgil lachte, klapte, trappelde met zijn schoenen op de badkuip. Ze gooien ook meer vanuit de pols, zo te horen. Welke krachten werken in op het porseleinen olifantje? Los op. De wet van behoud van energie. De liefde die ooit in die dingen zat, doet hen ook op de muren uit elkaar spatten. En als ik uit elkaar spat, is mijn energie ook overal. Maar dan chaotisch, ordeloos, vrij. We zijn de wereld en Mia had gelijk. Niemand gaat verloren. De walkurenrit eindigt. Het is stil. Virgil staat op, opent het raam en gooit zijn sigaret naar buiten. De rookdetector ligt in de asbak met de batterijen eruit. Zoals bij de slager, die de darmen graag uit de konijnen van zijn dochter sleurt. De zachte usurpators. Het draait allemaal om contrast. Contrast en balans, zei moeder, terwijl ze een citroen over de pasta uitperste. Wanneer je migraine hebt met een dinges, een aura, zo'n blinde vlek, zo'n rimpel in het licht, dat zorgt voor balans. Dan heb je te veel gezien. Zeg eens, wat heb je gezien? Toch niet de buren weer? De wet van toenemende entropie. Alles streeft naar chaos. Elke gebeurtenis schept chaos. In de krant, toen ze stierf, zoals zij zelf wou, zal er geen koffietafel zijn, nog rouwbrieven of prentjes. Degene die koffie wenste, hebben volgens mama tijd genoeg gehad om die samen met haar te drinken. Virgil daalt de trap af. Ruikt pepernoten, verf en gips. De geur van Zaire's atelier beneden. De hemelkunstenares met oneindige liefde voor de wereld en voor alles wat die wereld bij elkaar probeert te houden. Twee haarknotjes en altijd verf op haar lijf. Ook haar energie zal bewaard worden. Gelukkig. Een jaar geleden had ze Virgil uitgenodigd in haar atelier. Aan de muren hingen handen die allemaal iets wilden grijpen, vasthouden. Ze liet hem gouden aders en donkere plekken op haar lichaam smeren, zoals Venus en haar liefde. Hij was toen 16, zij was toen naakt. Ze drukte zich tegen elkaar aan, waardoor zijn t-shirt zwart werd. Haar lichaam had een geur die hij wilde vergelijken met iets, maar waarmee wist hij niet. En dat wilde hij ook niet weten. Zolang die geur bestaat in al haar mystieke glorie, zo lang bestaat de wereld. Ik wil mezelf verven, fluisterde ze. In de kleur van een gevoel. Wil je helpen? Virgil gleed zijn handen over haar rug en smeerde haar aders uit tot korzelige strepen. De avond dat zijn moeder stierf. De dokters waren in haar kamer. Hij gilde, zijn vader huilde en hij probeerde steeds naar haar kamer te lopen. Maar elke keer hij bij de deur kwam, hield zijn vader hem tegen en zette hem weer op de sofa. Wat later namen ze haar mee naar het ziekenhuis. Zijn vader ging mee en liet Virgil achter bij die bruine van beneden. Het stormde en hij lag in haar bed, verstopt onder de lakens. Hij bibberde harder dan de ramen van het huis. Zaire kwam binnen, kroop onder de lakens en drukte zich ook toen tegen Virgil aan. Ze verwarmden elkaar en zij fluisterde een gedicht van Rutger Copland over bloemen. Oranje bloemen die naar perzik ruiken, waarvan niemand de naam weet. En ze heeft het geweten. Steeds beter, steeds vaker, hoe alles hetzelfde zal blijven, later. Ze stopte Virgil in toen de storm was gaan liggen en speelde met twee vingers door zijn haar. Ze zei, mijn vader was heel wijs. Hij vertelde altijd verhalen over hoe de mensen zijn en waarom. Over de bomen, over het peperhout van de acacia's. Hij wist veel over het leven, maar niet genoeg, want hij is er nu niet meer. Zijn favoriete spreekwoord, of dat denk ik toch, was, wees nederig. Want je bent gekneed uit de aarde. Wees nobel, want je bent gesneden uit de sterren. Ik geloofde hem toen. Maar nu denk ik dat dat niet voor iedereen geldt. Voor jou wel, dat denk ik wel. Hij sliep. Ze glimlachte en kuste zijn wang. Zijn vader bracht in de jaren die volgden vaak hoeren mee naar huis. Ze riepen luid, want daar betaalde hij waarschijnlijk extra voor, waarop Virgil naar Zaire's atelier sloop. Om te kijken hoe ze werkte aan haar handen. Die vele mysterieuze handen die omhoog reikten. Ze werkte altijd in het halfduister en liefst bij kaarslicht. Afgezien van een lampje bij de spiegel, zodat hij kon zien hoe ze haar rug kromde, zich kronkelend omdraaide en met de gipsen handen over haar lichaam streelde, pirouettes maakte of een plié. De aarde kreunt, zei ze vaak, maar ik kreun luider. Ze gooide dan één hand in de afvalbak. Hij schrok iedere keer van dat geluid en dan viel het hem op hoe zijn hart bonkte. Of misschien was dat het bonken van zijn vader in de hoer. Soms huilde de wind. Al kon dat ook van bovenaf komen. Virgil's vrienden kwamen graag naar zijn appartement om de hete vrouwen van zijn vader te zien. En dan gingen ze aan de deur luisteren met een glas. Op school giechelden ze erom. Later, toen het geld op was, kwamen de vriendinnen. Virgil's vrienden kwamen minder vaak op bezoek. Ze zijn niet zo mooi als vroeger, dat weet ik, jongen. Maar ja, het is al laat. Ga maar slapen. Hij begon weer met roken. Na 15 jaar, en ruziede vaker dan met de hoeren. Het begon met irritaties, zoals mopperen omdat ze af en toe de melk lieten verzuren of een martini omstoten op restaurant. En dat sloeg om in schreeuwen, waarop Virgil steeds zijn vertrouwde badkuip opzocht. Uiteindelijk werd het gooien met de breekbare onderdelen van de inboedel. En zo verging het elke vriendin van zijn vader die geen hoer was. Maar slaan, nee, dat nooit. Dat had hij beloofd. Ook wij vallen langzaam uit elkaar. Zo is het altijd geweest. Het is donker buiten. Virgil glimlacht. Hij steekt de straat over en op het wandelpad naast de ringweg joggen twee vrouwen voorbij. Hun konten kan hij niet goed zien. Er zijn weinig mensen op straat. Aan een boom wacht een meisje. Dreadlocks, kleine neuspiercing. Ze wacht op een eeuwige laatkomer, zo'n gast die enkel traagheid ziet in de armen van een klok. Die naar wolken kijkt en geen vormen ziet, maar ideeën. Dat soort. Wacht je op iemand? Hij luistert niet naar het antwoord. Ze is mooi, dat wel, maar niet zo mooi als Zaire. En een hoer van papa zou ze ook niet kunnen zijn. Denkt dat zijn tijd belangrijker is dan die van mij. Maar hij is godverdomme zo charmant ongelooflijk. Ken je dat soort mensen? Virgil haalt zijn schouders op. Je zal zien. Hij komt er straks aan met een fles wijn en dan neemt hij me vast bij mijn heupen. Maar over 10 minuten werkt dat niet meer. Ik heb ook mijn grenzen. Ze kijkt naar haar horloge. Steekt toch maar een sigaret op. Virgil schrikt op. Iemand die met onzichtbare touwtjes vastgemaakt moet worden aan de wereld om niet weg te zweven. Tegen alle wetten van de fysica in. We staan net in een schilderij, denkt het meisje. En hij maakt kunst, dat zie je aan mensen, maar dat weten ze niet. Het puntje van de sigaret ligt op. Een vingertje dat brandt van verlangen door haar lippen en haar zacht zuigen. Ze weet van niets. Of ze weet het net wel, ik weet het niet. Leven is strijden tegen het vergeten en het weten en het enzovoortse. Ook eentje? Nee, dank je. Ik moet gaan. Maar vooral tegen de entropie. Virgil wandelt verder. Naar het plekje dat uitkijkt over de 12 treinsporen. Waar de treinen komen om te sterven en de mensen om te denken. Hij ademt diep in. Spreidt zijn armen. Hij probeert de wereld te omhelzen of zichzelf uit elkaar te trekken. Vrij zijn, chaos zijn, opstijgen. Ooit lukt het. Ooit. Hij kijkt naar de sterren. De maan neemt afscheid van de aarde. Het kosmisch ballet eindigt en dan is het aan ons. Dan dans ik met Celeste, met Saïre, tot de aardkorst vloeibaar wordt.
Dankjewel Milan, dankjewel Sanne, dankjewel Eliane met name. Dank jullie wel.
Graag willen we de volgende uitgeverijen bedanken. Karaat, Podium en Bezige Bij. Eliane van Elderen bedankt voor het voorlezen en natuurlijk ook de andere lezers. En jullie bedankt voor het luisteren.